Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts en Jochem Visser.
Welkom, fijn en slim ook dat je luistert naar de podcast voor de slimmer belegger. Ja, ja, dat lepel is ons ooit opgespeld en ik kan het niet laten om dat af en toe te benoemen. Het is in ieder geval maandag 15 april alweer.
De dag van Van Praag, de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax. Zoals iedereen weet beschuldigde Van Praag de nieuwe algemeen directeur van Ajax van handel met voorkennis. Maar nu blijkt dat hij zelf ook al aandelen van Ajax had in zijn tijd als voorzitter van de KNVB. En dat mag niet, staat in het reglement van de bond.
Toen heb ik toch besloten om even het reglement voor bondsbestuurders op te zoeken. Ja, daar staat gewoon artikel 3.1, staat gewoon klip en klaar dat een bondsbestuurder geen financieel belang in een organisatie mag hebben die het eventueel belang van de KNVB kunnen schaden. Nou, en het is op 8 november 2018 getekend en de handtekening van Maaike van Praag staat eronder.
Van Ajax naar de Eredivisie. De Eredivisie van de beurs wel te verstaan, de Ajax dus. Die gaat met een kleine plus de dag uit, 0,1% erbij en een slotstand van ruim 884. 80 punten. ASMI 3,2% erbij en daarmee de hardste stijger. En we hebben hier iemand die ook in de hoogste klasse speelt, namelijk Reinder Wietsma van IBS, onze gast vandaag.
We gaan het zo hebben over de beursgang van CVC Capital. En als je denkt, wie zijn dat? Nou, dat is het bedrijf dat een paar weken geleden Douglas naar de beurs bracht met, nou, redelijk pijnlijke gevolgen. Maar ze zijn niet ontmoedigd en zetten zichzelf ook even in de etalage. En dat wordt één van de grootste van dit jaar.
En we hebben het over de 15.000 ontslagen bij Tesla. Maar eerst naar de oorlog in het Midden-Oosten. Die dreigt na afgelopen weekend te escaleren, want Iran vuurde honderden drones en raketten af op Israël. Een vergeldingsactie na een aanval van Israël op de Iraanse ambassade. Begin deze maand.
Iran launched dozens of drones and missiles directly on Israel's territory. US and Israeli forces are in the skies trying to shoot them down before they can do any major damage.
Israël wist dus bijna alle drones en raketten die Iran afvuurde neer te halen. En twee dagen na die aanval is vooral de vraag wat Israël van plan is. Het oorlogskabinet van premier Netanyahu is voor vergelding, maar is verdeeld over de timing en omvang. Het Witte Huis daarentegen zet juist druk op Israël om niet terug te slaan. En president Joe Biden maakt daarom duidelijk dat Israël niet op Amerikaanse militaire steun kan rekenen als het terugslaat naar Iran.
The president reaffirmed his commitment to Israel's security while making clear the US will not participate in its response to Iran.
Ook andere landen roepen op tot deescalatie.
En beleggers wachten eveneens in spanning af. Wat dat betreft betekent geen nieuws soms goed nieuws. En dan heb ik het over de olieprijs, vaak een indicator voor onrust in het Midden-Oosten. Die komt ondanks alle spanningen vandaag amper van zijn plek en daalt zelfs iets. We zien dus niet een olierecord, zoals toen bij de Russische inval in Oekraïne een paar jaar geleden. Ja, Reinder, ik vroeg me eigenlijk af, hoe komt het dat die olieprijs nauwelijks reageert? In ieder geval niet vandaag, want ja, hij steeg wel de afgelopen weken en maanden.
Nou, ik denk, daar zit eigenlijk ook een deel van het antwoord al in. Ik geloof, als je nu naar het afgelopen jaar of dit jaar kijkt waar we nu in zitten, is het voor olie een procent of 15 en euro's zelfs wat meer, want onze euro is nog wat zwakker geworden. En de aanval die dit weekend is geweest was natuurlijk al ruim van tevoren aangekondigd en ook bekend dat er iets ging gebeuren, maar wat is dan niet bekend? Nou, en dan blijkt het in omvang een grote aanval, maar in schade zeer beperkt. Nou, daar kan er wat van de olieprijs af. Dat is geen reden om nu te denken dat echt grote olielanden andere exportvolumes gaan geven. Maar ik denk dat een deel van in je vraag zat eigenlijk ook al het antwoord. Hoe kan het? Nou, het komt omdat er al veel in de koers zat. Het is niet zo dat de olieprijs nou een stuk naar beneden gekomen is in de voorgaande periode. Met plus 20 aan de pomp is toch altijd onprettig.
En nou kan een grotere oorlog in het Midden-Oosten ook de wereldeconomie zwaar schaden, de olie- en gasprijzen verder laten stijgen. Welke impact heeft dat in potentie op de beurs?
Hoe tweeledig. Je hebt natuurlijk heel direct ondernemingen die hun inkomsten halen uit olie en gas. Nou, als je kostenbasis vast is en de prijs waarvoor je het kan verkopen gaat omhoog, dan is dat erg prettig. En dan verdien je natuurlijk veel. Andersom werkt dat ook negatief bij dat soort bedrijven als die olieprijs wat minder zijn dan gehoopt. De indirecte invloed is misschien wel veel groter en ook veel breder en wat moeilijker te vatten is dat je natuurlijk dit jaar ook ziet dat de rente in Amerika, zeker de lange rente, is nu bijna weer 1% gestegen vanaf begin van dit jaar. Ja, daar hebben we het niet over totdat we het er met z'n allen weer over gaan hebben. En dan ineens doet dat wel een beetje pijn. De aandelenmarkten zijn tot nu toe dit jaar heel sterk. 10% erbij voor de brede wereldindex en ook de Amerikaanse aandelen. Maar die 10-jaars rente loopt ook heel hard richting de 5%. En waar komt dat dan door als die olieprijzen nog behoorlijk oplopen? Dus natuurlijk de inflatie komt dan niet naar beneden. En dan moet de centrale bank, heeft dan weer geen enkele incentive om die rente te verlagen. En dat is wel een grote. Begin van dit jaar was de verwachting in de markt 6 renteverlagingen. Inmiddels zitten we tussen de 2 en de 0 voor dit jaar de Amerikaanse centrale bank. En dat is natuurlijk waar het een beetje ongrijpbaar wordt. Want hoe komt die olieprijs nou precies in die renteverwachting terecht? Maar olie op 100 is een heel ander inflatiebeeld dan olie op 60 of op 70. En dat is waar we naar aan het kijken zijn met z'n allen.
Ja, en hoe cru ook, de olie- en gasbedrijven kunnen dus profiteren van een hogere olie- en gasprijs. Welke andere bedrijven zouden profiteren van zo'n uitgebreidere oorlog daar in het Midden-Oosten?
Alle ondernemingen die in staat zijn om hun prijzen aan te passen of in ieder geval direct door te geven zonder dat hun kosten omhoog gaan, zijn netto positief. En alle ondernemingen die dat niet kunnen, of juist die hogere kosten niet kunnen doorberekenen aan klanten, dat is negatief. Het is in al zijn complexiteit best eenvoudig. Heel direct zie je natuurlijk dat veel beleggers ook voorsorteren en dan ondernemingen komen van Lockheed Martin en dat soort ondernemingen. Dat is dan vaak wat cru en tijdelijk, dat soort bewegingen.
Het zijn ook allemaal vrij duur, hè, die defensieaandelen op het moment.
Zeker, maar het zijn ook vaak wel hele kwalitatief sterke ondernemingen. Ik bedoel, Lockheed Martin is gewoon een hele luxe arm van het Pentagon waar je op de beurs je geld in kwijt kan. Mm-hmm. Langjarige contracten, mooie marges en vanuit een beleggingsperspectief, even los van al het ESG, dat draait tegenwoordig ook wel, maar al het ESG-gedeelte dat je daarvan wil vinden. Vanuit een beleggingsperspectief zijn het aantrekkelijke ondernemingen. Je ziet dat ondernemingen die kwalitatief sterk zijn vaak natuurlijk een waardering hebben die daar ook bij past. Ik bedoel, ASML heeft een hele andere waardering dan SBM Offshore, met alle respect voor SBM Offshore.
Ja. Nou ja, en we hebben het hier dan over aandelen die kunnen profiteren. Maar ik denk dat ik voor alle drie spreek dat we allemaal hopen dat het deescaleert daar.
Dat klopt.
Conflict.
En de beursgangen in Europa komen weer op gang. We gaan het zo dus hebben over die beursgang van CVC of CVC in Amsterdam. Maar in China lijkt de financiële wereld tot stilstand te komen. Het gaat slecht met de economie en de schuldenberg helpt daar niet bij. En dus is het aantal beursgangen dit jaar lager dan ooit geweten.
Ja, maar dat is natuurlijk niet de hele financiële wereld. Je kan ook op andere manieren je geld ergens vandaan halen.
Ja, dat klopt. Maar al die manieren zijn allemaal stuk op het moment eigenlijk om geld op te halen. Er wordt in Hongkong minder geld opgehaald dan ooit sinds 2003. Fusies en overnames vanuit China zijn ook gekelderd. Laagste geldbedrag sinds 2005. Nou, doodzaaie obligaties dan nog maar even, want je kan het ook nog lenen. Maar dat is ook het laagste aantal uitgegeven sinds 2016. En dat wordt steeds duurder, want het risico stijgt om in China te beleggen. Mm-hmm. Kortom, je moet als internationaal bedrijf en als grote bank wel naar China, denk je dan. Maar als je geen staatssubsidie krijgt, dan kan het toch flink moeizaam worden de komende jaren.
En er gebeurde meer vandaag, zoals die bizarre koersval bij Alfen, de laadpalenmaker. Dat aandeel ging zonder reden opeens tot 13% omlaag. Ja, ik kon in ieder geval geen aanleiding vinden. Wel is duidelijk dat het aandeel Alfen het al langer slecht doet. Sinds begin dit jaar zakte de beurskoers al meer dan 30%. Heeft te maken met meerdere tegenvallers. En de laatste is natuurlijk die CFO die op het allerlaatste moment toch geen CFO werd, want er was opeens geen match meer tussen bedrijf en hem. Reiner, heb jij een aanleiding kunnen ontdekken voor de afstraffing van Alfen vandaag?
Nee, ik kon vandaag niet beter zoeken dan dat jullie dat konden. Maar ik denk dat als je iets uitzoomt, dat je natuurlijk ziet dat het een onderneming is die een aantal jaar geleden alle wind mee had. Dus we gingen met z'n allen aan de laadpaal en de vraag was oneindig en het aanbod beperkt. Dat groeiverhaal in combinatie met hele lage financieringskosten, rente was gewoon nul of zelfs negatief, was een reden voor die koers om in een hele relatief korte tijd natuurlijk tot grote hoogte te stijgen. Voor beleggers geldt vaak, en dan doe ik het even in het Engels, maar de key to success is low expectations. En in dit geval waren de expectations op een gegeven moment heel hoog. Alleen in het businessmodel zitten best wat uitdagingen. En je ziet nu her en der wat uitdagingen oproepen, even los van het personele, dus dan een CFO. Maar ook het materiële. Je hebt heel veel spullen nodig. Die moeten allemaal geïnstalleerd worden. Nou, de echte wereld is vaak heel veel robuuster dan de wereld op papier. Dus je ziet ook problemen nu met laadpalen en water- en vochtproblematiek in die laadpalen. Dat zullen ze heus weer oplossen. Dat komt goed, maar het kost gewoon wel een hoop geld. En dan heb je een businessmodel waar de marges matig zijn, at best. Waar veel geld naartoe moet. Geld is een heel stuk duurder geworden. En de beurskoers kwam van een niveau waar heel veel enthousiasme in zat. Mm-hmm. En dan is eigenlijk de grootste verrassing dat je niet verrast moet zijn dat je tussendoor gewoon een paar keer hebt dagen waarop het plus 10 gaat en dagen hebt waarop het min 10 gaat. Alleen als je dan wat langer naar zo'n koers kijkt, dan denk je ineens, hey, het is van heel populair nu weer terug naar waar het eigenlijk al langere tijd had moeten handelen. En dat soort processen zitten wel meer ondernemingen in. Ik keek ook toevallig net voor de uitzending even naar de beurskoers van Rivian en wat andere ondernemingen die in deze cyclus gezeten hebben. Ja, en dan ineens zie je best wel behoorlijke dalingen staan. Dus dat is een lang antwoord op een misschien eenvoudige vraag.
En vandaag was dus zo'n dag met min 10%. Ja, misschien morgen weer plus 10%. Wie zal het zeggen?
En bij elke laadpaal hoort ook een auto, maar dan moet die wel voorbij de haven zien te komen. Want ook in onze haven stapelen de Chinese auto's zich op. Denk dan vooral aan BYD, het Chinese merk. Maar ook aan BMW's die in China gemaakt worden bijvoorbeeld. En die komen dus overal terecht op parkeerterreinen die daar niet voor zijn bedoeld.
En hoezo staan die parkeerterreinen dan zo vol?
Nou, havenbazen door heel Europa heen klagen over Chinese importeurs die geen distributie hebben. Dus de vraag valt tegen naar die auto's en de trucks om ze te vervoeren naar de dealers zijn ook niet te vinden.
Dus er zijn geen chauffeurs, maar wanneer zijn die plekken, die parkeerplekken ook vol? En kan daar geen auto meer bij?
Nou, tegen het FD werd gezegd, ze moeten voor augustus weg zijn.
We hoorden of we spraken ook met een bedrijf dat al zijn eigen parkeerterreinen vol heeft staan op dit moment. Dat ook extern terrein heeft gezocht voor zijn klanten. Maar die terreinen staan ook weer vol. En dat bedrijf zegt van ja, kijk, wij zitten aan ons maximum. Voor ons kan er eigenlijk echt niets meer bij.
En de Rotterdamse haven ontkende trouwens dat er sprake was van overvolle parkeerplaatsen.
Hoe dan? Dat zie je toch gewoon?
Nou ja, toen liet het FD inderdaad even een foto zien van de Eemhaven. En na het zien van die foto konden ze niet anders dan gewoon toegeven dat alles ramvol zit.
Ja, en bij Apple stapelen de iPhone-voorraden zich ook op. Officieel moeten we nog even wachten op de kwartaalcijfers tot begin volgende maand. Maar onofficieel weten we al wat voor kwartaal Apple zo'n beetje achter de rug heeft. Namelijk een vrij beroerde eerste 3 maanden. De iPhone-verkopen zakten met 10% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar en bleven steken op iets meer dan 50 miljoen. Blijkt uit cijfers van een grote marktonderzoeker.
En dat is toch de helft van de omzet?
Dat is zeker de helft van de omzet. En die terugval is extra opmerkelijk, omdat de rest van de smartphone-markt juist weer aan de betere hand is. Weer meer verkopen. Die verkopen die nemen gemiddeld toe, maar dus niet bij Apple. En rivaal Samsung is sterker. En door die domper bij Apple is Samsung weer de allergrootste mobieltjesmaker ter wereld.
Misschien is het je ultieme nachtmerrie via een mailtje te horen krijgen dat jij en 15.000 van je collega's binnenkort werkeloos zijn. Nou, Tesla-baas Elon Musk stuurt die mail gewoon en hij voert een gigantische ontslagronde door omdat het niet zo lekker gaat met zijn Tesla. Een domper voor mensen die daar werken, een opsteker voor het aandeel. Je hoort het zo.
3 keer is scheepsrecht. Dat is te hopen voor CVC Capital Partners. De investeringsmaatschappij, een eigenaar van meer dan 100 bedrijven, waaronder parfumerieketen Douglas en T-merk Lipton, gaat naar de beurs in Amsterdam. En dat moet ergens de komende weken gebeuren. De beurswaarde die moet uitkomen op zo'n 15 miljard euro. En dat heeft CVC vandaag bekendgemaakt. En daarmee zou het een van de grootste Europese beursgangen in jaren zijn.
En 3 keer is scheepsrecht. 2 eerdere pogingen van CVC om naar de beurs te trekken die mislukten. Eerst vanwege de oorlog in Oekraïne en daarna door de aanval van Hamas op Israël. En nu kondigen ze de beursgang aan na het weekend waarin Iraanse raketten richting Israël vlogen.
Reinders CVC heeft dus een goed gevoel voor slechte timing, maar waarom denkt het bedrijf dat zij en de markt er nu wel klaar voor zijn?
Hoe, dan denk ik eerst dat het vanuit de organisatie zelf komt. Een heel stuk groter dan een tijd geleden. Veel medewerkers die ook aandeelhouder zijn. Een aantal externe investeerders die ook het mooie moment vinden om wat van hun belang te verkopen.
Ja.
En geld ophalen om verder door te groeien. En die strategische ambities zijn er. Ze hebben ook eerder al een keer Div Capital Partners gekocht. Een grote speler in infrastructuur en private equity. Dus ja, als je intern er klaar voor bent en je hebt een aandeelhoudersbasis die heel breed verspreid is, dan kan het ook een mooi moment zijn om liquide te worden, zoals je dat dan zo kan kunnen zeggen.
Douglas, daar zijn ze ook eigenaar van. Laat dat nou net een bedrijf zijn dat een paar weken geleden naar de beurs is gegaan.
Ja,
ja, ook dat geen daverend succes. Hoe zou dan toch je plannen doorzetten? Want ze hebben wel de smaak te pakken daar bij CVC.
Ja, maar ik bedoel, Douglas is een portefeuilleonderneming en ze hebben er veel. In totaal gaat het om meer dan 180 miljard aan belegd vermogen. En gelukkig, of helaas voor Douglas, maar niet alles in Douglas. dus ze hebben een brede portefeuille. En ik denk vanuit hun businessmodel gaat het er ook veel meer om dat je in staat bent om nieuw geld op te blijven halen bij klanten. Daar kun je een fee over krijgen. Nou, dat loopt mooi door als je zelf dan in staat bent om dat geld weer opnieuw aan het werk te zetten. Dat is een beetje de diesel in het systeem. En dan af en toe komt er wat kerosine bij. Als je een hele goede deal doet, dan mag je daar nog wat extra van houden. De carry noemen ze dat zo mooi. Dus het businessmodel is vanuit een beleggingsperspectief erg prettig. Je weet redelijk constant wat er binnenkomt. Het is een markt die groeit, waar nog heel veel in te doen is. Intern is het een mooi moment gebleken voor hun. In ieder geval geven ze zelf aan om een stukje te verkopen en op de beurs te plaatsen. Dus ja, waarom dan ook niet? En als het plan eenmaal uit is en je bent daar aan toe, ja, dan snap ik wel dat je een paar keer terugkomt als het dan niet lukt. Want het feit dat het extern niet lukt, betekent niet dat intern dat plan niet nog steeds een goed moment is.
Nou, jij bent van de harde cashflows. Wat vind je eigenlijk van dit bedrijf? Hoe staat het ervoor?
Oh, ik denk netto dat het een heel prettig bedrijfsmodel is. Wel, je grootste kostenposten zijn uiteindelijk je mensen en ja, wat gebouwen, computers. Maar dat is niet zo heel spannend.
Die kunnen wel wegrennen, hè?
Die kunnen wegrennen, maar daarom hebben ze die ook allemaal keurig vastgebonden. In die zin dat ze de eerste 3 en 5 jaar die aandelen niet mogen verkopen. Nou, dat zijn natuurlijk ook ondernemingen die dure mensen in dienst hebben, maar ze wel vaak goed vastbinden of zo goed als mogelijk. Om te zorgen dat het echte kapitaal van de onderneming blijft. Maar verder, als het loopt en je kunt veel vermogen ophalen en je kunt dat effectief aan het werk zetten en ook voor je klanten mooie rendementen realiseren, dan is het een heel prettig businessmodel om als belegger onderdeel van uit te maken.
Nou ja, je belegt dan via CVC in meer dan 100 bedrijven dus.
Ja.
Is dat nou een voor- of een nadeel? Want je spreidt je risico's. Aan de andere kant, je krijgt altijd zo'n korting op het geheel van al die bedrijven, enzovoort, enzovoort. Of is dat hier niet aan de orde?
Nee, korting op het geheel betekent echt als je een soort holding company structuur hebt. Dus als er jezelf een holding, Exor is een holding op de Amsterdamse beurs, en er zit dan Ferrari en Fiat en alle andere bedrijven in. Als je die som optelt, is het dan 200 en de beurskoers 150. In dit geval zou ik zeggen dat je echt een asset manager koopt die zelf gewoon zijn inkomsten heeft.
Mm-hmm.
Ze hebben 184 miljard aan beleggingen en daarop trekken zij hun inkomsten. Ze krijgen een fee daarover. Maar uiteindelijk is dat gewoon jouw bedrijfsmodel. En kijk, nu hebben ze een portefeuille met bedrijven, maar het model van private equity is dat je die bedrijven wat beter maakt, soms wat erbij koopt en op een gegeven moment weer doorverkoopt. En Douglas is nu ook een stukje dan weer doorverkocht. Dus dat is een heel ander businessmodel dan een holding company. En als asset manager hebben ze een sterk model. En dat blijkt ook uit de waarderingen die beleggers willen betalen voor transatlantische collega's als KKR en Apollo en Blackstone.
En hoe kun jij als belegger nou meer verdienen aan private equity dan de private equity baas zelf?
Ja, dit vind ik zelf dan heel leuk, moet een beetje oppassen. Maar je hebt heel veel fondsen van Apollo en KKR, et cetera, die het allemaal fantastisch gedaan hebben. Maar als je als belegger gewoon de aandelen in die onderneming had gekocht, had je het vaak veel beter gedaan dan de fondsen die ze zelf beheren.
Ook echt?
Dus de manager heeft vaak beter voor zijn eigen aandeelhouders gezorgd dan voor de beleggers ervoor die moest beleggen. Nou kan dat ook zijn omdat het bij het fonds past. Bedoel, als je infrastructuur past, heb je een ander risicorendementsprofiel. Maar de afgelopen jaren hebben heel veel grote beleggingshuizen in dit segment het heel goed gedaan op de beurs en zijn ook populair.
BNR Beurs.
Wall Street, veel rood daar. De Dow Jones komt niet van zijn plek. De S&P 500 verliest 0,2% en de Nasdaq 0,5% lager. Tesla voert een enorme ontslagronde door. Een ontslagronde die topman Elon Musk aankondigt per mail. Verschillende media hebben deze mail in handen, waaronder Reuters. En de korte samenvatting van die mail is: ze hebben een slecht kwartaal achter de rug, een van de slechtste in jaren, en dus moet er personeel uit. En wereldwijd gaat het om meer dan 10%, wat neerkomt op zo'n 15.000 medewerkers.
What Elon Musk said to the company last night in a memo is that they had just grown too fast, and in many cases there were duplicate roles. This is a 10% cut. The last cut in 2022 was also 10%.
Door banen te schrappen moeten de kosten omlaag, de productiviteit omhoog, en het moet Tesla voorbereiden op de volgende groeifase, schrijft Musk dus aan zijn werknemers. Het is voor medewerkers natuurlijk zuur als je je baan verliest, maar voor beleggers, Reinder, is dit een welkome opsteker?
Nou, ik denk, kijk, eigenlijk komt hij niet uit kracht. We hadden het net over de haven in Rotterdam, waar al die Chinese auto's in de wacht staan. Als consument dacht ik, dan is een goed moment om eens te kijken bij zo'n autodealer, want hier moeten de kortingen te verdelen zijn. Maar dat geldt natuurlijk
onderhandelen nu.
Ja, dat lijkt me wel. Bedoel, dus je hebt goed fotomateriaal in handen als je bij de dealer aankomt.
Er is ook altijd een prijzenslag in China aan de gang.
Exact. En dat is natuurlijk wel problematisch. Als in er is een speler in de markt, een Chinese, als ik die even de hele groep neem als één speler, die bereid is om niet rationeel te prijzen in een markt waar klanten heel erg duidelijk op zoek zijn naar de laagste prijs. Als in veel autoconsumenten zijn heel prijsbewust. Je ziet de meeste auto die de laagste bijtelling heeft in Nederland ook altijd vaakst rijden. En dat is natuurlijk een heel lastig spelletje om als autofabrikant in te zitten. Dus ik denk dat deze ontslagronde eigenlijk niet komt vanuit een positie van kracht. Want ja, ik zou er ook bij zeggen dat het verder wil groeien. Maar eerder komt vanuit een positie van heel veel nieuwe concurrenten. Ook de Duitse autobouwers leveren natuurlijk steeds meer elektrische auto's af. De Chinese op hele lage marge.
Zeker, maar wat dat betreft kan hij het nooit goed doen. Want ja, of hij geeft korting om mee te doen met die Chinezen. Ja, of hij gaat op de kosten letten. Ja, geen van beide is goed. De concurrentie is er nou helemaal.
De auto-industrie is notoire een hele competitieve en lastige industrie geweest. En ook nu weer.
BNR Beurs.
Ja, hij is binnen de vierde grote Amerikaanse bank die met zijn rapport komt voor het eerste kwartaal. En het is een bijna perfect rapport. Het gaat weer goed met de zakenbankiers en dat voorspelt ook een drukker beursjaar. Goldman Sachs, want daar heb ik het dan over, zag de winst omhoog knallen met 28% in het eerste kwartaal. En dat is de hoogste winst in 3 jaar tijd.
Ja, die winst steeg naar $4 miljard, een miljard meer dan analisten verwachten. En dat is best een opsteker voor Goldman, want dat was altijd het slimste jongetje van de klas met de mooiste deals. Maar had het zwaar vorig jaar. Een stap naar consumentenlening leverde vooral verlies op. En de handel en deals vielen flink tegen. Ja, Reinder, ik voel me af, is Goldman terug van weg geweest?
Nou, ik denk dat Goldman zelf nooit zal zeggen dat ze weg geweest zijn. Maar de cyclus waarin ze natuurlijk gezeten hebben, minder deals, hogere rente, ook aan de asset management kant, waarbij beleggingsportefeuilles natuurlijk door een dip gegaan zijn. Mm-hmm. Die is allemaal tegenvallend en loopt nu weer mooi op. Een deel van die cijfers is ook altijd een beetje een black box, want vooral het gedeelte waar wordt gehandeld in obligaties en vreemde valuta, dat valt soms heel erg mee en soms heel erg tegen. Maar als je nu aan een analist vraagt, wat hebben ze precies gedaan waardoor de vreemde valutahandel de afgelopen 3 maanden veel beter was, dan krijg je grote ogen.
Iets met het Midden-Oosten of zo.
Ja, of het kan eigen positionering zijn, meer handel bij klanten, maar netto is dat best wel lastig. Dat is ook de reden dat dit soort partijen vaak niet hele hoge waardering op de beurs krijgen, omdat je gewoon niet zo goed weet waar het in zit. Maar als je wat verder in de tijd kijkt, zul je natuurlijk zien dat een keer een periode nog veel beter gaat en een periode weer veel slechter. Maar dat middelt uit. Maar deze valt goed voor Goldman.
Ja, wat dat betreft kun je zeggen, ze krabbelen net pas op. Dus het wordt alleen maar beter. Het aankomende jaar misschien ook wel het jaar erop.
Ja, nee, dat zou je zeker kunnen zeggen. Maar dat is het moeilijke met voorspellen, dat je soms gelijk hebt en soms...
Maar is dat aannemelijk wat jou betreft? Als je kijkt naar de huidige marktomstandigheden?
Oh, zou heel goed kunnen. Ik bedoel, we hebben het net over de rente gehad. Kijk, als die rentemarkt natuurlijk veel agressiever of veel negatievere prijzen krijgt, is het ook lastig om te zien dat er veel meer dealvolume gaat plaatsvinden. Mocht dat wat normaliseren of stabiliseren, is het natuurlijk heel goed mogelijk dat na een tijd waar iedereen heeft zitten wachten, we hadden het net ook over CVC, dat er natuurlijk nu veel meer gebeuren gaat. En een van de underwriters ook van CVC is weer die befaamde Goldman Sachs. dus ja, dan kan het best wel als dat natuurlijk een hele tijd wat hebt zitten ophopen, wachten en dat nu allemaal tegelijk komt.
Ja, dus voor Goldman is het hopen dat die rente verder omlaag gaat. Of in ieder geval
dat het sentiment op beurzen en gewoon in de algemene economie goed blijft en dat er geen grote verstorende factoren optreden. En als er een tijdje mensen allemaal hebben zitten wachten op betere tijden en nou ja, het blijft zoals het is en ze komen alsnog, dan is het natuurlijk prettig voor een bank die leeft van activiteit. Want ja, het is gewoon eigenlijk een hele dure en grote makelaar. Als er veel gebeurt in de handel, dan zitten ze goed.
Je had het net over die grote zwarte doos. Daaruit proef ik een klein beetje dat jij niet een hele grote fan bent van bankaandelen.
Een bankaandelen in het algemeen niet. Nou is Goldman wel steeds meer bezig om niet zijn eigen balans te gebruiken. Ik bedoel, als je je eigen balans gebruikt, dus door eerst geld uit te lenen en dan te hopen dat ze het aan je teruggeven, dan heb je een heel ander bedrijfsmodel nog dan dat je een fee krijgt voor geleverde diensten. En dat is op zich een goed model. En we hadden het net over asset management. Goldman is ook een hele grote asset manager. Dus ze beleggen geld van anderen voor een fee, net als CVC. En dat zijn hele prettige onderdelen in het bedrijfsmodel. Maar een deel van de handel is ook lastig om in te schatten.
Op naar morgen. De Amerikaanse banken zijn nog niet eens klaar of het Nederlandse cijferseizoen komt al uit de startblokken. Te beginnen bij Fastnet. De bouwer van laadstations boekte over vorig jaar zijn eerste positieve bruto bedrijfsresultaat. En het bedrijf groeit hard, maar maakt nog altijd onderaan de streep verlies. De vraag naar elektrische auto's valt ook tegen en beleggers zijn vooral benieuwd naar nog zo'n nieuwe dreiging: de komst van Franse laadpalenboer Electra. Waar Nederlandse pensioenbelegger PGGM net €300 miljoen in stak. Luxe concern LVMH komt ook met cijfers. Daar zijn eigenlijk maar twee vragen. Wordt oprichter Bernard Arnault niet wat oud? En is China binnenkort nog wel zo'n groeimarkt nu de economie aan het kwakkelen is? Tot slot staan ook Bank of America en Morgan Stanley klaar om te vertellen dat de renteinkomsten dit jaar langer blijven stijgen. Zakenbankiers krijgen het ook makkelijker. Het aantal deals stijgt weer voorzichtig. Maar wees een slimme belegger en let vooral ook even op de creditcards en de autoleningen, want het aantal wanbetalers stijgt nog altijd.
Dit was de BNR Beurs van maandag 15 april. Voor de bedrijven waar we het over hadden was het een wat moeizame uitzending. De Chinese BYD's komen onze havens niet uit. Tesla krijgt zijn auto's niet verkocht en gaat daarom mensen ontslaan. En CVC doet een tweede poging, of eigenlijk een derde of een vierde. Het is maar net hoe je het bekijkt. Want het wil zichzelf naar de beurs brengen. Dat mislukt al 2 keer eerder. En het bedrijf waar ze eigenaar van zijn, Douglas, dat ging een paar weken geleden naar de beurs. En ook dat was geen doorslaand succes. Nieuwe poging, nieuwe kansen dus. En dankjewel, Reinder Wietsma van IBS. Fijn dat je er was.
Graag gedaan.
En jij ook. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk ben je er morgen weer bij. Dan een nieuwe aflevering. Voor nu, geniet van je avond en tot later.
Tot morgen.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.